Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer, regeer ons door uw woord, door uw geest en woord. Uw lof wordt eens al omgehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. De derde van het gebed des Heren. Luisteren wij met eerbied naar Gods heilig woord en wel allereerst uit Matteüs 13, de versen 44 tot en met 46. En daarna Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. Waarna wij zingen Psalm 26 en dan daarvan het achtste vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Wij noemden u Matteüs 13, vers 44 tot 46, Filippenzen 3, vers 1 tot 16 en daarna het achtste van Psalm 26.
Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in den akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt, dewelke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Dan gaan we verder bij Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is uw zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Matteüs 13, vers 44. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Tot zover onze tekst. Dan willen wij nu stilstaan bij degene die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen. En dat is allereerst op dinsdag 23 januari Cornelis de Jong in de leeftijd van 97 jaar. Op dinsdag 13 maart Cornelis Kleinjan in de leeftijd van 74 jaar. Op zondag 25 maart Arie Boer in de leeftijd van 82 jaar. Op zondag 15 april Neeltje Lena Bevelander-Bunk in de leeftijd van 96 jaar. Op zaterdag 12 mei Willem Visser in de leeftijd van 89 jaar. Op donderdag 24 mei Cornelis Kamp in de leeftijd van 93 jaar. Op dinsdag 26 juni Jacob Wildeman in de leeftijd van 88 jaar. Op dinsdag 26 juni Hendrika Meinster-Molenaar in de leeftijd van 81 jaar. Op zaterdag 18 augustus Gerrit Plonius Kraaienveld in de leeftijd van 76 jaar. Op maandag 27 augustus Neeltje Cornelia Terehorst Meivogel in de leeftijd van 84 jaar. Op zondag 7 oktober Cornelis Gerrit van Kampen in de leeftijd van 86 jaar. En op dinsdag 20 november Adriaan Terlouw in de leeftijd van 87 jaar. We willen de nabestaanden van hen ook gedenken in ons gebed. We willen ook bidden voor zuster Silva, die plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis vanwege een aalvleesklierontsteking. En die morgen acuut geopereerd moet worden. De galblaas zal weggenomen moeten worden. En we willen ook denken aan Esther Verbaasd. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we weer bij elkaar zijn. In uw huis. Om samen ook het jaar af te sluiten. Vanuit uw woord. In het gebed. En Heren, geef toch dat wij daar ook de waarde van mogen zien. En dat we ook behoefte mogen ontvangen in ons hart. Om samen als gemeente bijeen te komen. En voor uw aangezicht te verschijnen. Als wij terugblikken op het achterliggende jaar. En de balans opmaken. En geef, Heren, dat wij ons dan allereerst zullen verootmoedigen voor uw aangezicht. In de belijdenis dat wij tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Die God, de levende God die ons nabandelde, van dag tot dag, ons van alle goed verzorgde, ons kleding gaf en eten en drinken en een betrekkelijke gezondheid en kracht om ons dagelijks leven te doen. En bovendien ons uw woord geschonken hebt. De prediking van het heilig evangelie. Die God die ons toeroept. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En Heer, in het licht van die goedheid en die langmoedigheid past het ons om ons voor u te verootmoedigen. En dat doen we dan op belijdenis van, Heren, van onze ongerechtigheden. Want die zijn groot. En wilt u die genadig vergeven door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij bidden u of gij ook ons wil zegenen met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. Als we het oude jaar straks achter ons laten. O Heere, wilt gij deze avond toch wonderlijk werken, dat wij die schat die verborgen ligt in de akker, toch ontdekt mogen krijgen aan ons zielsoog. En dat wij erdoor verkocht worden, opdat wij bereid zijn alles te verkopen, wat van nul en geenerlei waarde is, in het licht van de alles overtreffende waarde van het koninkrijk der hemelen. Dat wij daar vanaf nu, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing weer, op gericht mogen zijn. En dan zal alles ook in het teken daarvan staan in ons leven. En dan danken wij u, Heere, dat wij hier in uw huis mogen samenkomen met onze kinderen. Er zullen er ook thuis zijn die meeluisteren. Wij bidden u ook voor hen. Dat we aan elkaar verbonden mogen zijn door de band der liefde. En Heere, zou u die willen versterken. Maar dat we ook aan elkaar verbonden mogen zijn in de band van uw woord. Van de waarheid. Dat we elkaar zullen verdragen. En ook zullen dragen. Ook in het gebed. Degene die in moeite en in verdriet zijn. En Heere, u weet ook dat er verdrietige dingen gebeurd zijn in het achterliggende jaar. Wonden die geslagen zijn. Die naar menselijke maatstaven bijna niet te helen zijn. Maar wilt gij daar balsem in gieten in die wonden? En dan denken we ook in het bijzonder aan hen die bedroefd zijn. Voor wie het een moeilijke avond is. Omdat de namen van onze geliefden die ons ontvallen zijn, genoemd zijn. En wat roept dat toch weer herinneringen op? We hebben ze gekend. We hebben ze lief gehad, Heere. En we moesten ze afstaan aan het graf dat nooit te verzadigen is. Dat altijd roept, geef, geef. Maar eens dan zullen de graven geopend worden. En dan zullen ze toch weer terug moeten geven wat ze genomen hebben. En Heere, wij bidden u, geef toch dat we in dat licht ook zo stil mogen staan bij degene die ons ontvallen zijn. Bij de wederopstanding des vlees. En wij bidden u in het bijzonder voor de nabestaanden die ook in ons midden zijn. Och Heere, degene die zo hartelijk aan hen verbonden waren. Aan hem, aan haar. Heere, wilt gij troosten. En juist deze avond ook bezoeken met uw heil. Zodat hun tranen ook mogen vallen in uw fles. En dat zij door u opgeschreven worden in uw register. Dat het meer zal zijn dan alleen maar tranen vanwege het verlies van een geliefde. Maar dat het tranen mogen zijn van de hartelijke droefheid naar God over de zonde. Die immers een hartelijke bekering werkt, een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En Heere, dan bidden we u ook voor onze zuster Silva, die morgen geopereerd zal worden. Waak over haar, geef dat alles goed mag gaan, zodat ook de kwaal weggenomen zal worden en dat zij genezing mag ontvangen. En dat dit ook alles medewerken mag ten goede. Opdat ze u de Heere niet alleen nodig zal krijgen voor haar lichaam, maar bovenal voor haar ziel. Heere, wij bidden u ook in het bijzonder voor Esther. U weet ook hoe moeilijk zij het heeft. En ook haar ouders en het gezin. O Heere, wilt gij toch, als die almachtige God, als die genadige God, genezing geeft. En haar onder uw vleugelen dekken, opdat zij veilig mag zijn bij u de Heere. Heere, wij bidden u of gij ons wil helpen wanneer we geroepen zijn uw woord te verkondigen deze avond. Geef ons opening van uw woord. En scheld de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dat het woord kracht mag doen door de bediening en de bedouwing van uw lieve heilige geest. En dat niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen omwille van de verdiensten van Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 49, de versen 3. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En het zesde, men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Wij noemden u vers 3 en vers 6 van Psalm 49. Zingen wij na het amen van de prediking. Psalm 73 vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Geliefde gemeente, terwijl we zo even naar de kerk liepen, zei ik nog tegen iemand onzer: waar kun je beter zijn aan het eind van het jaar dan in Gods huis? En ik hoop dat u dat ook zo beleeft. Dat je zegt, ja, dat wij als kleine, zwakke, nietige, tijdelijke mensen bij de eeuwige God mogen komen in zijn huis. Om daar ook in het gebed voor zijn aangezicht te verschijnen en naar het eeuwige blijvende woord van God te luisteren. Dat de Heere namelijk het eeuwige leven wil schenken. Want juist deze dag spreekt immers van de vergankelijkheid. En dat geldt natuurlijk ook voor morgenochtend. Al ga je misschien vanavond wat laat naar bed, maar dat je toch morgenochtend naar Gods huis komt. U ook, ouders, neem de kinderen gerust maar mee. De geest helemaal niet, al slapen ze in de kerk. Maar dat je daarmee ook als gezin te kennen geeft: daar moeten we beginnen, kinderen. In Gods huis. In de naam des Heren. Om ook weer het nieuwe jaar, zo de Heere ons het geeft, in te mogen gaan. En dan hebben wij in de achterliggende jaren ook veel verliezen geleden. We hebben de lange lijst gehoord van degenen die ons ontvallen zijn. En kun je daar toch winst uit halen? U kent die uitdrukking wel. Winst uit verlies. Verlies van een geliefde. Het verlies misschien wel van je gezondheid. Het verlies misschien wel van je baan of van iets wat je kostbaar is. Kan dat winst opleveren? Denk er eens over na. Ja, misschien zegt iemand: dominee, ik weet al wat u bedoelt. U bedoelt natuurlijk geestelijke winst, juist. Maar wat bedoel ik daar dan mee? Nou, dat verlies je uitdrijft naar de Heere. Maar beleef jij dat nu ook op dit moment zo dan, zoals je dat nu uitspreekt, u? Want denk erom dat dat niet makkelijk is. Van onze kant is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Je moet het eerst maar ondervinden. Wat de Heer Jezus zegt: wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Denk daar nou eens even een paar seconden over na, over die uitspraak. Die zijn leven zal verliezen, zal willen verliezen. Willen we dat? Nee toch? Wie wil dat nou? Dat is toch een paradox. Die zal het behouden. Daar snapt een mens toch niets van. Wie zijn oude leven wil verliezen, die zal hetzelfde behouden. Dat leven, dat nieuwe leven, zal hij dan ontvangen. En daar geeft onze tekst van deze avond zo'n rijke illustratie van. Als het gaat over die schat die verborgen ligt in de akker. En we schrijven dan boven de prediking: het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een schat in de akker. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een verborgen schat. Ten tweede een gevonden schat. En ten derde een gekochte schat. Dus het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker. Een verborgen een gevonden en een gekochte schat. We willen op deze oudejaarsavond dus nadenken over het koninkrijk der hemelen. Jongens en meisjes, hoe heet ons koninkrijk? Dat is het koninkrijk der Nederlanden. En wat is dat toch een heerlijke naam, het koninkrijk der hemelen. Dat betekent dus dat dat koninkrijk haar oorsprong vindt in de hemel. En in Matteüs 13 treffen we een aantal gelijkenissen aan die over dat koninkrijk der hemelen gaan. Daar wil de Heer Jezus zijn discipelen bepaalde aspecten laten zien van dat koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk der hemelen, dat was aangekondigd door de heroud van die koning van dat koninkrijk. En dat is niemand minder dan Johannes de Doper. En hij heeft het gezegd: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen komt. En in de Heer Jezus is dat koninkrijk der hemelen daadwerkelijk ook naar deze aarde gekomen. Hij is immers van de Vader in de stille raad des vredes verordineerd. En daarna gezonden. En vervolgens gezalfd tot koning op aarde. Tijdens de doop die hij van Johannes de Doper kreeg. En daarna heeft hij zich geopenbaard als koning van dat koninkrijk. En hij richt dat koninkrijk op in de harten van zondaren. En als wij dan vanavond de aandacht geven dat het koninkrijk der hemelen vergeleken wordt met een schat in de akkergemeente, wat wil de Heer Jezus dan daarmee zeggen? Dan wil de Heer Jezus de alles overtreffende waarde van dat koninkrijk der hemelen laten zien. En als wij naar een gelijkenis luisteren, gemeente, dan moeten wij altijd letten op wat er niet klopt in een gelijkenis. Dat zal altijd in een gelijkenis weer te ontdekken zijn. En dat juist in dat stukje wat niet klopt, de kern te vinden is van de boodschap die verborgen ligt in de gelijkenis. Jongens en meisjes, dan gaat een man de deur uit. Dat doet hij elke dag. Hij heeft zijn gereedschap bij zich. En hij loopt naar de akker. Het is niet zijn eigen akker. Hij is een boerenknecht. En hij weet wat hij moet doen. Dat doet hij jaarlijks. Elk seizoen weer anders. Dat doet hij dagelijks. Dan werkt hij op die akker. En laten we aannemen dat hij nu bezig is om de akker klaar te maken, zodat de akker ingezaaid kan worden. En als hij dan bezig is met hakken en met harken en met graven en stenen weghalen, dan stuit hij weer op iets hards. En hij denkt misschien wel een grote steen die hij ook verwijderen moet uit de akker. En als hij dan de aarde weggehaald heeft, dan ziet hij iets ronds. Hij ziet een kruik. En hij denkt: hé, dat was niet een onbekend verschijnsel in het Oude Oosten. Want in het Oude Oosten gebeurde het wel dat wanneer mensen bedreigd werden door vijanden, dat ze hun schatten, hun kostbaarheden bewaarden in een kruik. En dan als ze op de vlucht moesten, dan namen ze zo'n kruik mee. En dan groeven ze ergens een gat. En dan legden ze daar die kruik in. En dan dekten ze die af in de hoop dat ze die later weer zouden vinden. En kijk, nu vindt deze boerenknecht zo'n kruik. En ik kan me zo voorstellen dat hij die kruik tevoorschijn heeft gehaald en in die kruik heeft gekeken. En toen een kreet van verrassing heeft geslaagd en gedacht: oh, kijk toch eens,
Wat een kostbaarheden er in die kruik liggen. En zijn hart wordt gelijk vervuld met blijdschap als hij die schat ziet die hij gevonden heeft. En direct komt er een plan in zijn gedachten, namelijk om die schat weer te verbergen, af te dekken en te proberen die schat te bemachtigen. En zo gaat hij naar huis toe. En wij lezen in onze gelijkenis dat hij alles verkoopt wat hij heeft, zodat hij die akker kan kopen waar die schat in verstopt ligt. Aldus de gelijkenis. Laten we eerst eens kijken wat klopt er niet in die gelijkenis. Ja, misschien zegt u dominee dat hij toch bezig is op de akker van een ander. En dan kun je toch zomaar die schat niet stiekem verzwijgen en dan vervolgens langs een bepaalde weg je die toe-eigenen. Dat is toch niet eerlijk, daar hebt u gelijk in. Daar zijn ook regels voor, ook vandaag aan de dag. Als je vandaag iets dergelijks zou vinden, jongens en meisjes, dan kun je dat zomaar je niet toe-eigenen. Dan zul je daar melding van moeten maken. Maar daar gaat het hier niet over in deze gelijkenis. Het gaat hier niet over een maatschappelijk probleem. Dus dat kunnen we terzijde leggen. Het gaat hier om de tekening van het karakter van het Koninkrijk der Hemelen. En wat klopt er dan niet in deze gelijkenis? Nou, dat is eigenlijk dit. Dat het net lijkt alsof je alles kunt verkopen en vervolgens dat kunt verzilveren en dat je met een grote zak met geld het Koninkrijk der Hemelen zou kunnen kopen. Zo lijkt het immers in onze gelijkenis. Dus daar moeten we proberen antwoord op te krijgen. Daarover straks. Laten we eerst eens luisteren naar de betekenis van de gelijkenis zelf. We staan allereerst stil bij een verborgen schat. Het is een schat. Het Koninkrijk der Hemel. En jongens en meisjes, daar kun je je wel een voorstelling van maken, nietwaar? Dat heb je misschien in je kinderlijke fantasie ook wel eens gedacht. Ik wel tenminste toen ik een kind was. Dat je dan ergens iets zou vinden, een kistje misschien wel met hele kostbare oude munten. En dat je dacht van, jongen, als ik die toch vind, dan ben ik in één keer schatrijk. Nou, met zo'n schat vergelijkt de Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen. En wat bedoelt hij daar dan mee, als hij dat doet? Nu, dat bedoelt hij de zalige gemeenschap met God mee. Daar bedoelt hij mee de kennis van de koning van dat koninkrijk, de Heer Jezus Christus. En dat je deelgenoot wordt van al zijn weldaden door het werk van de Heilige Geest. En kijk eens even naar mij, jongens en meisjes. Dan zal ik even iets uit die schatkist, uit die kruik halen van het Koninkrijk der Hemelen. En kijk eens, ik heb het hier in mijn hand. Dat is een schitterende diamant. En op die diamant staat de vergeving van al je zonden door het bloed van Christus. En ik leg deze diamant terug in die kruik en ik haal er nog eentje uit. En kijk eens, dat is de eeuwige gerechtigheid waardoor je kunt bestaan voor God. Als je straks, en wie weet hoe kort, je voor God moet verschijnen. En ik leg het even terug. En dan haal ik er nog even een diamant uit. En dat is het eeuwige leven. Terwijl deze dag ons bepaalt bij het kortstondige, vergankelijke leven. Maar daar ligt nu het eeuwige leven in die schat. En kijk eens wat er ook in die kist ligt, of in die kruik beter gezegd, dat is een boek. En dat is dit boek. En dat is het boek waarin het uittreksel staat van het genadeverbond. En in het genadeverbond, daar staan beloften in. Beloften voor het tijdelijke leven, dat is ook zo'n schat uit het koninkrijk der hemelen. Dat God je belooft om je van de wieg tot het graf te verzorgen. En je te vergezellen. En je te beschermen tegen allerlei gevaren. En ervoor zal zorgen dat je brood en water krijgt. En dat je kleding zult krijgen. En er staan ook de beloften in van het eeuwige leven. En dat zijn de beloften dat de Heere je bekeren wil. En dat de Heere je leiden wil op de weg der zaligheid. En je beschermen wil tegen de aanvallen van de duivel. En die schat, die is onvergankelijk. Denk aan wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, vergadert je geen schatten op de aarde waar ze de mot tot geroest kan verderven. Waar de dief ze kunnen doorgraven. Maar vergadert je een schat in de hemel. Daar kan de dief niet bij komen. U hebt het misschien wel eens meegemaakt dat u terugkwam op, van vakantie. En u zag dat de deur open stond. En u schrok. En u kwam binnen. Alle laadjes opengetrokken. Alle dekens van de bedden afgerukt. De kussens op de grond gegooid. De matrassen omhoog getild. En je wist het. Een dief. En je ging naar dat ene kastje. Waar wat erfstukken van uw oma lagen. Weggestolen. Oh, ze konden alles wel meenemen, zei je tegen je man. Maar dat ze dat ook weggenomen hebben. Maar dat gebeurt niet met deze schat. Nooit en te nimmer zal die weggestolen kunnen worden. Dat is een onvergankelijke schat. En als Gods kinderen daar iets van mogen zien. En iets van mogen proeven en smaken. Dan leeft het in hun hart. Wat Hooglied zegt. Al wat aan die schat te zien is. Is gans begeerlijk. En ze zingen dan met Asaf, wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. En als we door de genade van de Heilige Geest gaan speuren in deze schat, dan zullen ze altijd weer oude dingen en nieuwe dingen ontdekken in het woord van God. Oude en nieuwe schatten. En ze zien er slechts een deeltje van aan deze kant van het graf. Jongens en meisjes, waar is die schat te vinden? In onze gelijkenis staat. In de akker. Daar ligt die verborgen. En waar is dat? Nou, dat staat in Gods woord. Er staat in 1 Korinthe 3 vers 9. Gods akkerwerk zijt gij. En wat bedoelt Paulus daarmee? Daar bedoelt Paulus de gemeente mee. Dus die schat, die is hier te vinden. In de gemeente. Daar waar het woord zuiver verkondigd wordt, geliefden. Daar zijn Gods knechten, Gods medearbeiders. En u bevindt zich op dit moment op die akker, geliefden. Maar wat betekent het dan? Dat die verborgen is. Nou, dit gemeente. Dat hij voor de natuurlijke mens verborgen is. Dat wij dat niet zien. En dat komt door onze aangeboren blindheid. Wij zien allerlei schatten in deze wereld. En wij vergapen ons er soms aan. En we jagen ernaar. Maar deze schat, die zien wij niet. En bovendien, als hij wordt aangeprezen, deze schat, en hij wordt uitgetekend, dan is het nog zo dat het ons ten diepste toch niet aantrekkelijk voorkomt. Dat komt door de inwonende verdorvenheden van ons hart. Dat die ons niet aantrekkelijk voorkomt. En dat komt ook mede door de duivel. Omdat de duivel zegt, jonge mensen, laat je niet opjutten. Laat je niet verleiden, want het is gewoon niet waar. Kijk maar eens naar Gods kinderen die deel hebben aan die schat. Wat een naargeestig leven hebben die mensen toch. Ze mogen dit niet en ze mogen dat niet. En bovendien is het zo dat vaak die mensen veel mee moeten maken aan kruis, aan moeite, aan verdriet. Ze zijn ook niet populair in deze wereld. Echt, als je bij dat groepje, bij die kleine minderheid je aansluit, dan zul je wel ervaren dat een naargeestig en een zwaar leven is. En bovendien is het zo dat de mens van nature in hem geen waarde ziet. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, gemeente. Toch zijn er mensen die dat tegenspreken en die zeggen, ja, maar ik denk toch wel dat er enige waarde in zit. Ik ben er nu eenmaal bij opgevoed en tot nu toe heb ik me aardig aan mijn opvoeding gehouden. En ik ben echt godsdienstig geworden, heel serieus geworden. Ik ga 2 keer naar de kerk en soms dan zie ik er ook echt wel de waarde van. En ik probeer er ook naar te leven. In mijn dagelijks leven wil ik dat ook laten zien. En deze mensen die menen reeds in het bezit te zijn van deze schat. Zonder de inwendige geestelijke ontdekking in hun hart van deze schat. Nou hoop ik dat er een vraag bij u boven komt. Vanavond op deze oudejaarsavond. Dat u zegt, hoe dan wel, dominee? Onze tweede gedachte, een gevonden schat. Kijk, daar is die man aan het werk, jongens en meisjes. Net als iedere dag. Hij gaat echt niet met de gedachte naar de akker toe. Er kon wel eens een schat liggen. Nee. Hij werkt er misschien al jaren. En hoe vindt hij die schat? Plotseling. Ongedacht. Onverwacht. Dat heeft ons iets te zeggen, gemeente. Als het gaat om het vinden van die schat. En dan kijken we even naar die beide gelijkenissen die we gelezen hebben. De ene over de schat in de akker en de ander over de koopman die schone parelen zoekt. Deze twee gelijkenissen die hebben natuurlijk wel het een en ander met elkaar overeen. En toch zit er verschil in. De ene gelijkenis, onze gelijkenis van deze avond, is vooral gericht op degene die van nature niet zoeken naar het koninkrijk der hemelen. Die nog onbekeerd zijn. En die plotseling stuiten op deze schat. Terwijl die andere gelijkenis van de koopman van schone parelen. De gelijkenis is die over iemand gaat die al op de weg is. Die door Gods genade al zoekende gemaakt is. Wij concentreren ons vanavond op onze gelijkenis van die man die plotseling stuit op die schat. Wat moeten we daaronder verstaan, gemeente? Dan moeten we Gods vrije goedheid onder verstaan. Die eeuwig God bewoog. Gods vrijmacht. Dan moeten we onder verstaan wat er staat in Jesaja 65 vers 1. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Tot hen heb ik geroepen en gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Zo ongedacht en onverwacht. En dan in de tweede plaats dienen we te letten op de voorzienigheid Gods. Want waar vindt die man die schat? Op de akker. Door Gods voorzienigheid is hij bij die akker terechtgekomen. En zo is het ook vanavond als wij hier aanwezig zijn, gemeente. Dan moeten we letten op Gods voorzienigheid. De meesten reeds van jongs af aan op die akker gebracht. En wat is dat goed, vaders en moeders, om je kind zo jong mogelijk naar die akker te brengen. En nu misschien al een grijsaard geworden, al zo lang onder de prediking hier aan de Voordijk of elders. Of misschien later, omdat u er niet bij opgevoed bent en getrouwd bent met een kerkelijke jongen, een kerkelijk meisje. En dat u hem of haar ging volgen en dat u zo op die akker terechtgekomen bent. En dat is een voorrecht, dat wij op deze akker zijn. Het derde waar we dan opmerkzaam moeten zijn, is dat deze man alreeds op die akker bezig is met zijn dagelijks werk. Dag in, dag uit. Zonder er erg in te hebben dat er een schat onder de grond ligt. En zo is eigenlijk ook uw gang. Een onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. En dat u altijd naar de kerk gaat. En dat is een goede gewoonte. Dagelijks de schrift leest. En dagelijks bidt. Bezig bent op die akker. Als een trouwe kerkganger. En ook in de loop van de jaren een zekere kennis hebt verzameld van God en van zijn woord. En wie Christus is en het werk van de Heilige Geest. U kunt ook wel horen hoe God een mens bekeert, omdat u dat vaak genoeg gehoord hebt en misschien daar ook wel goede boekjes over gelezen hebt. En zo bent u altijd gewoontegetrouw, altijd weer teruggekomen op de akker. En toch blind voor die schat. Ik zal een paar Bijbelse voorbeelden noemen, geliefden. Hoe belangrijk het is dat wij daarbij stilgezet worden. Dat die dag gaat aanbreken. Dat mijn blinde zielsogen geopend worden. Kijk, daar komt zo'n man aan. Hij komt in het schemerdonker. Hij heeft theologie gestudeerd. Hij heeft veel boekenkennis. En hij denkt die dag, weet je wat, ik ga naar de beste dominee die er is. De beste leraar. En zo komt hij binnen bij die leraar. En hij zegt tegen die leraar, u moet van God gezonden zijn, want de tekenen die u doet, die kan een mens niet. Die kan iemand alleen als hij daadwerkelijk van God geroepen en gezonden is. Dat onderscheid, dat had hij dus. Maar wat zegt die leraar? Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Dus dat was duidelijk geadresseerd. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, je bent stekenblind. Ondanks al je theologische kennis. Nog zo'n iemand. Het is een man die hoort dat er een leraar komt die openluchtdiensten houdt en in de open lucht preekt. Heel het land heeft het al over hem gehad. En nu komt hij naar zijn stad. Ja, hij heeft er eigenlijk niet veel mee op. Maar hij is wel nieuwsgierig. Hoe ziet die leraar eruit? Wat heeft hij te zeggen? En hij denkt, weet je wat? Ik ga een plekje zoeken waar die leraar mij niet ziet en waar ik toch die leraar zie. En zie daar, hij klimt in een boom en hij dekt zich tussen de bladeren. En daar zit hij. En jawel hoor, hij had het al gedacht. Die leraar komt natuurlijk door de hoofdstraat. En opeens, plotseling, ongedacht en onverwacht, staat die leraar daar stil, juist bij de boom waar hij in zit. En hij roept het: Zacheus, haast u, kom af, ik moet heden in uw huis blijven. En hij staat er, en Zacheus, hij kwam af, hij haaste zich. En hij ontving hem met blijdschap. Nog zo'n iemand. Een vrouw die iedere dag het nodige moest halen. Maar ze koos een tijdstip uit waarop ze er zeker van was dat er geen andere vrouwen als klanten bij het water stonden. O, denkt ze, er is er toch één. O, dat is een vreemdeling. Die kent mij niet. Zeg, mevrouw, zou ik een beetje water van u kunnen krijgen? Want ik heb niets om ermee te putten. En dan zegt die vreemdeling tegen haar: als u eens wist wie er met u sprak, dan zou u van hem levend water wensen. En u zou nooit meer dorst. Nou, denkt ze, dat is makkelijk. Dan hoef ik niet meer te putten. Geef mij van dat water. En dan, ja, dan gaat de Heere haar ogen openen voor wat ze niet ziet. Denk aan Saulus van Tarsus. Wie dacht dat hij rijk was, dat hij deelgenoot was van die schat. Maar dat hij tot zijn ontsteltenis erachter kwam dat hij helemaal niet in bezit was van die schat toen hij gearresteerd werd op de weg naar Damascus. Ziet u wel, gemeente? God leidt door zijn voorzienigheid naar de plek waar die schat te vinden is. Waar die schat verborgen ligt. En God die ontdekt die schat aan je oog. Op een zodanige wijze dat je echt ook gaat zien dat het echt mogelijk is dat je in bezit kunt komen van die schat. En dan ontstaat er blijdschap. Kom ik straks wel even op terug. Maar tegelijkertijd kan het niet anders dat wanneer die schat aan je ontdekt wordt. En dat kan vanavond. Dat je ook tegelijk gaat zien. Waar je eerst rijkdom in zag. Voel je? En dat je je schaamt. En dat je zegt: daar heb ik jaren op die akker geploeterd en gewerkt. En nooit echt de wezenlijke rijkdom van het koninkrijk der hemelen gevoeld in mijn hart en gezien. En dat je gaat schamen over je eertijds. Wat heb ik toch mijn tijd verspild aan nutteloze dingen. Mijn gesprekken gevuld met lege woorden. En wat heb ik toch al mijn krachten gegeven aan dingen die van nul en geenerlei waarde zijn, gemeend. En dat je ook tegelijkertijd beseft dat er een enorme schuld ligt op je ziel, omdat je al die jaren die schat hebt veracht, gemeend. En dat je met God in het reine moet komen. Maar wat doet die man als hij die schat ziet? Hij verbergt. En waarom verbergt hij hem, jongens en meisjes? Nou, dat is niet zo moeilijk te beantwoorden. Omdat hij die schat nog niet heeft. Hij heeft hem wel gezien. Maar hij heeft hem nog niet. Kijk, gemeente, en daar ligt nou zo'n kostelijke trek in van een ziel die in zijn gemis wordt gebracht en die zoekende wordt gemaakt. Wat doet die? Net als die man. Die verbergt die schat. Hij is niet een soort enthousiasteling die huppelend van de akker wegloopt en gaat roepen dat hij een schat heeft gevonden en dat hij in het bezit gekomen is van die schat en dat hij rijk is. Hij waant zich niet rijk, geliefd. Zo zijn er ook mensen, gemeend. De Heer Jezus waarschuwt daar ook voor in het verband van onze tekst in Matthäus 13, vers 20 en 21. Ik lees het u voor. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Gemeente, daar moeten wij voor waarschuwen. Het is echt niet zo dat wanneer de alles overtreffende waarde van het koninkrijk der hemelen voor je ogen wordt ontdekt, dat je dan direct in het bezit bent van het koninkrijk der hemelen. Juist niet. Dat komt juist in deze gelijkenis zo treffend naar voren. Dat hij dat namelijk mist. Maar tegelijkertijd dat hij voelt in zijn hart dat hij dat niet kan missen. En wat doet hij in zijn gemis? Hij verbergt het. Hij zwijgt er in de eerste instantie over. Wat is dat? Dat is voorzichtigheid, gemeend. Niet direct met van die grote woorden in je mond rondlopen over de aarde. Deze man die roept niet dat hij bekeerd is. Echt niet. Hij is juist onbekeerd. Deze man die roept niet dat hij nu in het bezit gesteld is van het koninkrijk der hemelen. Hij voelt juist een schrijnend gemis. Hij is voorzichtig, gemeend. En wat hij ook voelt, en dat is de bevinding van al degenen die zoekende gemaakt worden, dat is zijn onwaardigheid. Dat hij het zichzelf ten enenmale niet waardig heeft gemaakt om in bezit gesteld te worden van het koninkrijk der hemelen. Hij gaat juist zijn rechteloosheid inleven vanwege zijn ongerechtigheid en vanwege zijn zonde. En toch, gemeente, in zijn gemis, in zijn rechteloosheid en onwaardigheid, is er in zijn hart een stil en een diep verlangen geboren om nu deel te mogen krijgen aan dat heerlijke koninkrijk der hemelen. Geliefde gemeente, zal zo'n iemand dat verborgen kunnen houden? Wat denkt u? Hij probeert het wel, hoor. Echt. Hij wil het niet weten voor zijn vrouw. Hij wil het niet weten voor haar man. En voor je vrienden misschien wel. En je bedenkt soms smoesjes om een verborgen plaats te kunnen vinden. Om daar je nood uit te schrijen voor het aangezicht van de Heer. Maar denkt u dat dat verborgen kan blijven? En denkt u dat zo'n iemand dat ook volstrekt verborgen wil houden voor een ander? Weet je voor wie hij dat verborgen houdt? Dat houdt hij verborgen voor die mensen waarvan hij denkt die zouden het wel eens kunnen bederven. Voor die mensen die in zijn waarnemingen staan in de weg zijn om de Heere te mogen vinden, om die schat te mogen bezitten. Dat zijn de vijanden van Gods kinderen. Dat is de wereld. Daar verbergt hij het voor. Hij gaat geen parelen voor de zwijnen gooien, hoor. Echt niet. Maar hij hoopt dat hij eens een keer een gelegenheid krijgt om toch eens in zijn hart te laten kijken. En die krijg je, hoor. Want daar zorgt de Heere voor. In de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid plaatst hij soms iemand op je weg. Of heb je het oog op iemand en zoek je contact met zo'n iemand. En wordt dat ook een stil gebed in je hart, dat je zegt: Heer, zou die man eens een vraag aan me mogen stellen? En dan gebeurt het soms ook tot je grote verwondering. En dan is er nog een plek waarvan hij hoopt dat het niet verborgen blijft. En dat is Gods huis. En daarom is hij daar zo te vinden. Hij hoopt namelijk dat de raadselen van zijn ziel eens verklaard worden vanaf de kansel. Zodat hij in al zijn eenzaamheid hoort dat dit toch geen vreemde zaak is waar hij zo mee worstelt, geliefde gemeente. Kijk, en dan gaat hij aan de gang. En dan komen we bij onze derde gedachte, een gekochte schat. En wat staat er dan in de gelijkenis? We gaan even terug. De man, hij is blij. Dat drijft hem. Dat staat in de gelijkenis. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt hij alles wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Hij wordt dus gedreven door de blijdschap, gemeente, omdat hij die schat ontdekt heeft. En hij hoopt dat zijn toekomstig bezit mag worden. Nee, het is geen luidruchtige, goedkope, oppervlakkige blijdschap, maar wel een diepe blijdschap. Laten we dan eens proberen dat te verklaren vanuit Gods woord, gemeente. Er staat een kostelijk woord in de grondtekst. Er staat namelijk een woord in het Grieks waar ook het woord genade van afgeleid wordt. En dat woord heeft weer een link naar de oudtestamentische woorden ontferming en goedertierenheid. Dus die blijdschap die wortelt in de genade, in de goedertierenheid van God. Dat heeft hij mogen zien. En die blijdschap, gemeente, die drijft. Die blijdschap is ook absoluut niet in tegenspraak met de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Integendeel. Gemeente, hoe tegenstrijdig het ook is, maar wat kan hij toch blij zijn als hij zijn hart eens mag uitstorten in de binnenkamer voor het aangezicht van de Heer. En dat hij zijn tranen laat gaan en dat hij weent over zijn eertijds en over zijn zonde en ongerechtigheid. En daar ligt toch meer zoetigheid in dan heel de wereld je kan aanbieden, jonge mensen. Wat ligt er dan toch een blijdschap in? wanneer je gevoelt dat er een drang in je hart gekomen is om dat te zoeken, die schat te mogen bemachtigen. Hij wordt gedreven door blijdschap, geliefd. O, dat is een blijdschap, gemeente, die kun je niet overbrengen. Dat is een diepe blijdschap, dat is een verborgen blijdschap. Waardoor een mens telkens gedreven wordt om naar Gods huis te gaan. En waardoor hij Gods dag zo lief heeft en een betrekking heeft op Gods kinderen. Dat is een blijdschap die uit God is gemeten, waarvan de dichter van Psalm 105 zegt: het hart dergene die de Heere zoeken, verblijde zich. En wat gaat hij dan met blijdschap doen? Dan gaat hij alles verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen. Kijk, en dan kom ik even terug op wat ik tegen u zei: we moeten ontdekken wat er niet klopt in de gelijkenis. Want wat doet die man? Die man die gaat alles dus verkopen en op een gegeven moment, zo zou je dat kunnen uitleggen, nietwaar, heeft hij alles verzilverd en gaat hij met die grote zak naar de bezitter van de akker toe en koopt hij die akker, zodat hij die schat heeft. Maar is dat ook zo, jongens en meisjes, bij de Heeren? Dat je een grote zak met geld hebt en dat je bij de hemeldeur kunt aankloppen en dat je kunt zeggen: heb ik nu genoeg verzameld om een plekje te krijgen in de hemel? Nou, u begrijpt natuurlijk wel, we zijn reformatorisch genoeg om te zeggen: nou, dat is het natuurlijk niet, dominee. Geef ze al trouwens niet de kost die je het op die manier probeert. We weten allemaal dat de verdienende oorzaak ligt in de verdiensten van Christus. Dat hij dat met zijn bloed betaald heeft. Maar wat is dat dan wel? Nu, geliefden, dat is de weg van de waarachtige zelfverloochening. Dat is een offerweg. Dat is een weg waarin de Heere je in het bezit gaat stellen van het koninkrijk der hemel. Dat is een weg waarvan Calvijn zegt, dat kun je lezen in Filippenzen 3. Wat we samen gelezen hebben. En met name vers 8. Waar Paulus, als hij terugblikt, zegt: ja, gewisselijk. Ik acht ook alle schade en drek om de uitnemendheid der kennis van Christus, mijn Heere, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb. Ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Hoor je dat, gemeente? Wat ga je verkopen? Heel eenvoudig. Alles wat je hebt. Hoor je het? Zodat je dat niet meer hebt. Dat is je oude natuur. Je oude, boze, goddeloze natuur. Die zich openbaart in eigen wijsheid. Maar kan dat een sta in de weg om te luisteren naar een preek of om huisbezoek te krijgen? Je eigen zin. Ik wil mijn eigen zin doen, zegt een puber. Maar dan ga je verkopen, jongen, als waardeloos. Dat eigen voorspelbare leventje van u. Van huisje, tuintje, boomtje, beestje. Waar je zo zuinig op bent, ga je verkopen. Dan ga je zeggen dat ik daarna toch altijd mijn tijd en mijn kracht aangegeven heb. Waar ben ik toch een dwaas? Die zondige gewoonte. Maar zonde wordt een gewoonte, hoor. De eerste keer dat je deed, voelde je natuurlijk dat wel in je geweten, hè. Maar langzamerhand komt er een slijtageproces in je leven en blijf je dat gewoon doen. Maar dan ga je verkopen. Je gaat niet meer wandelen naar de mode van deze eeuw. Dat ga je verkopen. De wereld met alle rijkdom. Je positie waar je zo druk mee bent. Je wilt zo graag populair zijn. Je wilt de beste zijn, de beste voetballer. De leukste meid in de kring van je leeftijdsgenoten. De stoerste jongen. De beste werkgever, de beste baas. Schade en drek achter. Wat je ook gaat verkopen, dat zijn de vooroordelen. Dat je van tevoren al weet hoe God en mens bekeert. En als je dat dan niet precies van A tot Z hoort, dan haak je al af. Maar ik kan je dit vertellen, dat als dat gebeurt in je leven, dan weet je het niet meer. En dan loop je over de aarde en dan zeg je, Heere, hoe moet ik toch ooit bekeerd worden? En wat is nou eigenlijk geloven? Wat is dat voor een verborgenheid? En ik weet niet te bidden gelijk het beoord. Je gaat die waarheid enigszins lief krijgen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Je doet het niet af met een terugkerend schema als het gaat om de heilsorde. Nee, maar je wordt een leerling aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid. Je wil weten hoe het nu precies gaat. En dan ga je dus verkopen, geliefd. En misschien is dit wel het moeilijkste wat je verkopen gaat. Dat is je eigen gerechtigheid. Maar was dat toch moeilijk voor die rijke jongeling om dat te verkopen? Maar toch ga je het verkopen, hoor. Al je zware godsdienst, al je vrome praat die je had, al je schijnbekeringen misschien wel, en je schijnuitreddingen en die teksten en die versjes die je als kurken gebruikte om de overkant te halen. Je gaat het verkopen, gemeente. Al uw gerechtigheden worden een wegwerpelijk kleed. Aan alles kleeft de zonde. En je zegt, hier kan ik ook het koninkrijk der hemelen niet mee beherven. Nee, je hoeft datgene wat God gewerkt heeft in je ziel niet weg te doen. Daar gaat het niet om. Dan bedroef je Gods lieve geest mee. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je daar de grond niet meer in vindt en dat je de grond daarin gaat verliezen. En dat je jezelf het hoort vertellen, elke keer maar weer hetzelfde. En dat je wel voelt van ja, misschien dat je vroeger daar wel al een klein beetje bekeerd mee waande. Maar het is toch niet datgene wat je hebt gezien en wat je mist. Wat je niet hebt. En wat je verkrijgen moet. Je gaat het verkopen, geliefd. En je zegt het met Paulus na, ja, gewisselijk. Ik heb het allemaal schade en drek leren achten. In het licht. Waarvan dan? Van wat God eist. En dan zegt God, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood. Dat moet een zuivere, onbevlekte gerechtigheid zijn. Kijk, en die gerechtigheid, die wordt nu geopenbaard in het evangelie. Dat is de gerechtigheid van Christus. En daarom kun je ook gerust zeggen. Dat zalige hongeren en dorst naar de gerechtigheid van Christus geboren is in de ziel. Want dat is de gerechtigheid die alleen redt van de dood. En alles buiten die gerechtigheid wordt aan schade en drek geacht. En ja, dan komt het moment dat er staat in de gelijkenis en hij kocht diezelfde akker. Wat is dat? Wat is dat, gemeente? Nou, dat is geloven. dat is nou dat kopen zonder geld en zonder prijs. Dat de Heere door zijn lieve Heilige Geest dat geeft te geloven. Want er ligt in het ware zaligmakende geloof altijd enige toe-eigening. En hij kocht diezelfde akker waar die schat in te vinden is. En hoe zwak en ongeoefend dat ware geloof ook is. Maar hij mag dan voor het eerst in zijn leven misschien wel zijn bevende hand erop leggen. En met de catechismus belijden dat het nu niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Ook voor mij. Om nou op een wettige wijze in bezit gesteld te mogen worden van het grote geschenk des Vaders in het licht van Gods eis. Van Gods recht. En dat ik erken en zeg, Heere, ik zal nooit aan uw recht kunnen voldoen. Maar alleen in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, in wie uw volkomen gerechtigheid te vinden is, zal ik aan al uw eisen kunnen, zullen voldoen, gemeen. En als die heerlijke schat dan aan je geschonken wordt, en je mag hem door een waar geloof in je hart koesteren en toe-eigenen. Door de oefeningen des geloofs. En daarom is dit ook een telkens terugkerende zaak in het leven van Gods kinderen. Om alle schade en drek te achten. Om de uitnemendheid van Christus. Dan gaat het ruisen in je ziel. Wien heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets. Op deze aarde, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen. eindigen we met gebed. Heere, maak ons maar arm. Arm van geest. Want aan hen hebt u beloofd. Zij zullen het koninkrijk der hemelen beërven. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Heere, wilt gij ons bewaren voor ongeluk. Bescherm ons en onze kinderen en kleinkinderen. Bewaar ons ook voor de zonde. Heere, wilt gij ons toch een ootmoedig en een afhankelijk hart geven. En ons genadig alle zonden vergeven. En aanvaard onze dank. Breng ons morgen ook weer bijeen. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij staande, zoals we dat gewoon zijn, het vierde vers van Psalm 79. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Bijbels naar beneden, toch?